beleggen is een marathon en geen sprint. Dus wat je vaak ziet is dat een van de aandelen die het goed heeft gedaan is een technologiebedrijf NEDAP. Het aandeel is ongeveer, heeft een rendement opgeleverd van meer dan 70%.
Ja, beste belegger, het is dinsdag 23 december. Welke van onze tips leverde in 2025 het beste rendement op? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Ik zit hier deze week met Menno van Hoven en Jeff Thijssen. Met hen ga ik praten over de resultaten van hun tips, een deel van hun tips in het afgelopen jaar. Maar we beginnen zoals altijd met terugblikken op de afgelopen beursweek. Jeff, wat is jou het meeste opgevallen?
Was er nog een bedrijf dat met kwartaalcijfers kwam? Nike. Dat heeft een gebroken boekjaar en die kwam met de tweede kwartaalcijfers. En die werden niet positief ontvangen. Het aandeel verloor 8% van de beurswaarde. Het viel dan ook tegen met de omzetgroei. De omzetgroei kwam tussen de 0 en 1% uit. Dus er was bijna geen sprake van omzetgroei. Maar met name als je wat dieper in de cijfers duikt, dan waren er wel een aantal teleurstellingen. Bijvoorbeeld in China. In China daalden de verkopen met 17%. Het bedrijf blijft daar toch veel last houden, onder andere van hevige concurrentie van Chinese merken. Dat is eigenlijk een trend die je al langer ziet, ook in, met name met sportschoenen. Dat steeds meer Chinese merken marktaandeel daarvan hebben afgesnoept en dat weten vast te houden. Opvallend was ook sneakermerk Converse. Dat is een van de merken die onder Nike vallen. Wereldwijd daalden de verkopen daar met 30%.
Jeetje, dat is een hoop.
Dus dat is fors. Is schijnbaar even minder in de mode, dat merk. En dat heeft natuurlijk ook effect meteen op de marges. Alhoewel, er was wel een positieve noot. Want in Amerika, in Noord-Amerika, was er wel een omzetgroei van circa 9%. Maar het bedrijf heeft ook last van de importheffingen. Omdat het vooral buiten de VS produceert in
Vietnam,
in Azië.
Dacht ik, hè?
Ja. Dus je zag ook dat de netto-winst die daalde in het tweede kwartaal met 32%. En ook de outlook is niet direct hoopgevend. Management rekent dat weer op omzetkrimp in het derde kwartaal. En dat de winstgevendheid onder druk zal blijven staan. Dus het wordt echt meer een verhaal voor de middellange termijn. Door middel van nieuwe innovatie. Dus zeg maar nieuwe productlancering hopen ze tij te kunnen keren. Maar
het is al een paar jaar op rij volgens mij dat Nike.
Ja, is echt. Gaan niet lekker daar. En ik zie het ook in het dividend terug. Het dividendverhoging dit jaar was de kleinste volgens mij ooit. Dus ja, dat is vaak wel een teken aan de wand. En dat gaat heel vaak hand in hand met de koers. En wat we bij de vorige podcast ook zeiden. Ja, eigenlijk bijna al die schoenen, heel veel kleding. Merken ook, die hebben het gewoon heel lastig op de beurs.
Waarom dat de consument terughoudend is, heeft dat daarmee te maken? Of?
Dat en concurrentie. En het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod.
Ja.
Een
van de oorzaken is ook, die genoemd wordt vaak door analisten, is de strategische fout van de management. Door op een gegeven moment hadden ze besloten om de producten niet meer via indirect te verkopen in de winkel. Dus meer alleen via de eigen winkels en voornamelijk via online. Maar het blijkt dat speciaalzaken, dat die toch heel dicht bij de klant stonden. En dat zij toen hebben de Nike schoenen niet meer in hun schappen kregen, exclusieve schoenen.
Ja.
Toen hebben ze andere merken daar neergelegd, waaronder Chinese merken.
Ja.
En bleek dat de consument die ging kopen. In plaats van de Nike-schoen.
Ja, ik zou zeggen, ze hebben in hun eigen voet geschoten. Maar dat is een heel flauw woordgrapje. Maar...
Dus dat proberen ze te herstellen. Maar dat gaat zeker tijd kosten.
Ja.
Dan nog wat mij als terugblik is opgevallen. Een rondje energie. BP, de Britse oliereus. Die kwam met een opvallende wisseling aan de top. Want voor het eerst gaat een vrouw de toppositie bekleden. En dat is voor het eerst bij een groot olieconcern.
Ja, want die zijn nogal conservatief. We zien natuurlijk in allerlei branches zowel vrouwen aan de top, maar bij olieconcerns nog niet.
Nee, inderdaad. En het bestuur heeft in ieder geval aangegeven, hoop met haar komst, dat de nieuwe richting weer wordt ingeslagen. Dus minder focus op duurzaam, maar echt weer op winstgevendheid. eenvoudiger en efficiënter produceren. Dus ja, echt weer terug naar het fossiel. Daar de volledige focus op. En zo
ja, want dat is wel een trend ook bij de olie majors. Hè? Dat, ook bij Shell bijvoorbeeld.
Ja, dus het moet allemaal winstgevender. En er moet meer focus komen op het creëren van waarde voor de aandeelhouders. Dus dat, dat is aan haar de taak om dat extra kracht bij te zetten. Daarnaast waren er nog verschillende investeringen in energie die mij opvielen. Nou, ik heb eerder al een keer in de podcast aangegeven dat we focussen heel veel op AI. En de CEO van OpenAI, die is heel veel in het nieuws gekomen, Sam Altman. En ja, die verwacht eigenlijk op korte termijn dat hij heel veel datacentercapaciteit nodig heeft. Maar voor die datacentercapaciteit, daar is ook heel veel energie voor nodig. We hebben wel eens gezegd dat hij, Sam Altman, die wil tegen 2033, denkt hij 250 gigawatt aan datacentercapaciteit nodig te hebben. En dat staat gelijk aan 250 kerncentrales. Dus op een of andere manier dachten we ook al dat er een energietekort zal
dan,
gaan ontstaan.
Alleen voor zijn eigen activiteiten?
Ja, dat is alleen voor zijn eigen activiteiten. Dat is natuurlijk allemaal ambitie. Maar het geeft wel een beetje aan hoe kijken de visionairs in de sector er tegenaan.
Ja.
En of dat daadwerkelijk een dergelijk getal zal worden, blijft de vraag. Omdat ze hebben nog niet op dit moment de middelen om zelf die capaciteit uit te bouwen. Maar het gaat wel hard, want aan het begin van het jaar hadden ze 0,25 gigawatt aan capaciteit. En het einde van dit jaar zal dat meer dan 2 zijn. We gaan zien in hoeverre zij die capaciteit kunnen opschroeven. Maar er zijn ook andere bedrijven die natuurlijk datacenters bouwen. Daar is heel veel energie voor nodig. En dat is de Amerikaanse president Donald Trump ook waarschijnlijk opgevallen. Want die wil daar ook een graantje van meepikken. Trump Media die maakte bekend te fuseren met een kernfusiebedrijf, TA Technologies. En samen willen ze volgend jaar de eerste grootschalige kernfusie reactor bouwen.
Ja, ik neem aan, maar ik zet er toch een gelijke vraagteken bij, dat hij zich niet heel erg met de dagelijkse leiding bezighoudt, of toch wel?
Nee, daar houdt hij zich niet, denk ik, direct mee bezig. Hij heeft natuurlijk druk zat, maar hij zal toch wel iets, denk ik, in de pap te brokkelen hebben en keuzes maken. En het idee is eigenlijk dat er 50 megawatt aan elektriciteit kan worden opgewekt volgend jaar met het pilotproject. Dus je ziet dat hij daar toch ook mee bezig is. En dat vond ik wel opvallend nieuws.
Ja, energie toch volop in de spotlights dankzij AI.
Ja,
ook. Ja.
Daar willen ze op inspelen. En aan de andere kant zag je ook het grote techbedrijf Alphabet. Die speelt ook in op energiezekerheid. Het maakte bekend dat het voor een bedrag van ongeveer 5 miljard... Intersect Power overneemt. En dat is een producent van hernieuwbare energie. Dus een speler die er alles aan doet, lijkt het zo om die stroomhonger van haar datacenters te gaan voeden.
Ja.
En dan zie je toch continu wel overnames en fusie om de energie te verzorgen dat je daar niet een te hoge prijs daarvoor gaat betalen.
Helder. Oké, dankjewel. Menno, wat was jou het meest opgevallen?
Een paar dingen. In de vorige podcast had ik Cintas aangestipt. De grootste leverancier van bedrijfsuniformen in de Verenigde Staten. En die moesten nog met cijfers komen. Zit in de dividendportefeuille. Nou, die cijfers waren goed. Omzet outlook verhoogd. Winstverwachtingen verhoogd naar 4,81, 4,88 per aandeel. Blijft wel een heel duur aandeel. Met een geschatte KW van ruim 40. Ja, daar noteerden ze eigenlijk al jaren tegen. En de koers stijgt elk jaar verder. Net als het dividend. Dus dat is een aandeel dat je gewoon jaren prima erbij had kunnen hebben. Ondanks die hoge waardering. Maar wat gebeurde gisteren? Dan heb ik het over maandag. Wat zit er vandaag? 22, 23?
Ja, vandaag is 23. Dus maandag was 22 december. Ja.
Deden ze een overnamebod, of althans een hoger bod op sectorgenoot UniFirst. Dat is een veel kleinere speler. Die markt voor bedrijfsuniformen is nog steeds heel versnipperd. Dat is een bod van 5,2 miljard. Cintas is zelf zo'n 75 miljard waard op de beurs. Dus dan zie je de verhoudingen ongeveer. En dat bod is volledig in cash. En het is al de derde keer dat ze proberen dat UniFirst over te nemen. Tot nu toe houdt het management dat tegen, maar het lijkt er wel op dat dit bod van $275 per aandeel in cash ja, meer kans van slagen heeft. Bizar is wel dat UniFirst, dat steeg gisteren 18%. En ja, staat nog steeds echt ruim onder het bod. Dus de markt die is nog niet helemaal overtuigd.
Het is een vijandig bod.
Precies, ja. Precies. Maar Cintas, ja, die willen er gewoon, ze willen het er gewoon heel graag bij hebben. En ze blijven het proberen. Het aandeel staat nu iets meer dan 200, dat UniFirst. En er zit nog heel veel, veel rek in. Maar goed, het management van UniFirst heeft weer aangegeven dat ze het gaan bekijken. Dat ze in gesprek gaan. Dus het zou zomaar eens kunnen dat het in de loop van het volgend jaar wel geaccepteerd wordt. In ieder geval, wat voor mij heel mooi is, dat Cintas na die cijfers en ook naar het bod gisteren weer wat positief werd ontvangen. Normaal ja, verwacht je een negatieve koersreactie. In dit geval reageren beleggers positief. Met 3% winst. Cintas dit jaar nu iets van plus 6-7%. Dus die gaan ook dit jaar weer met winst afsluiten. En wat ik de vorige keer vertelde, is de enige dividend aristocrat die gewoon elk jaar, minimaal de laatste 10 jaar, gewoon koerswinst boekt. Er zijn ruim 60 dividend aristocrats. Geen één die elk jaar winst boekt. Deze wel. En ook dit jaar gaat dat hoogstwaarschijnlijk weer lukken. Dus
dat is heel mooi.
Ja, absoluut. En dat UniFirst, heb ik trouwens zelf een hele kleine positie in. Ja, dat is qua beurskoers. De laatste 4 jaar daalde die koers. Vandaar ook dat Cintas best wel bereid is om een flinke premie te betalen. Het aandeel heeft gewoon heel slecht gedaan. En het dividend wordt ook pas de laatste jaren verhoogd. Dit jaar komt er slechts 4% dividend bij tegen 15% dividendgroei voor Cintas. Dus ja, het is echt een heel ander bedrijf qua creëren van aandeelhouderswaarde ook. En Cintas die kan daar denk ik veel meer uithalen als ze het binnenboord halen. En ook voor de aandeelhouders UniFirst zou het gewoon een goede deal zijn. Dus gewoon doen zou ik zeggen.
Oké, jij bent
mijn
voor.
Stemmen hebben ze, absoluut. Ja, ja. Een andere, heel kort. Caterpillar hebben we het al een tijdje geleden over gehad. Toen heel veel pensioenfondsen eruit stapten. Omdat ze van die graafmachines aan Gaza of aan Israël leverden. Waarmee ze de puin in Gaza opruimden. Ik vind het toch wel interessant. Ik zei toen al, ja, niet verstandig. Het is een heel mooi aandeel. En nu staan ze weer op een all-time high. Ze staan inmiddels bijna $150 hoger. Year-to-date plus 60%. Dus ja, dan kun je heel idealistisch proberen te beleggen. Ja, het zou mij niet verbazen als al die partijen over een paar jaar gewoon weer Caterpillar gaan kopen en dan tegen een veel hogere koers. Ik heb die aandelen, ik had ze al en het is gewoon een hele mooie investering. En al kijk je naar de grote aandeelhouders, vind ik dan wel weer grappig. Bijvoorbeeld Bill en Melinda Gates Foundation zitten er nog gewoon in. Fisher Investments, Vanguard, State Street, BlackRock, al die grote jongens zitten gewoon in. En die hebben hun stukken vastgehouden. Heel mooi rendement gehaald. Het aandeel staat op een all-time high. Dus nogmaals, als je je pensioen daar hebt, dan loop je gewoon rendementen mis. Ik zag dat ABP had gewoon bijna $400 miljoen in Caterpillar, hebben ze verkocht. Terwijl het aandeel nadien gewoon nog veel harder door is gestegen. Zonde, zeg ik. Maar verder gaan we het daar niet over hebben.
Het is een punt van een belegger.
Zeker. Ja. Dus ik zit er anders in dan die pensioenfondsen.
Dat is duidelijk.
En dan nog een paar andere leuke aandelen die op all-time high staan. En dat viel me vooral op. De hele toerisme sector, hotelketens, cruisemaatschappijen doen het allemaal heel goed op de beurs dit jaar. Corona was natuurlijk drama. Dividendverlagingen, beurskoersen die helemaal inklapten. Onder meer ook voor Marriott. Maar die aandelen zijn allemaal helemaal terug. All-time highs. Hele forse dividendverhogingen. Van de week, vorige week, kondigde Carnival, grote cruisebedrijf, aan. Dat ze weer dividend gaan betalen. Voor het eerst sinds 2019. En ook Marriott International. Een dividendportefeuille aankoop van dit jaar. En ook in de familiebedrijvenportefeuille zit hij volgens mij, Jeff. All-time high, dus dat is allemaal heel mooi. We hebben er pas nog een uitgebreid artikel over geschreven, over Marriott. Uiteraard met een koopadvies. Dus dat gaat allemaal heel mooi. En dat viel me op. En andere aandelen die het heel goed doen dit jaar, waarvoor ik misschien niet zou verwachten. Een Monster Beverage, energiedrankjes, wat we ook recent hebben behandeld als een aandeel dat nog geen dividend betaalt, maar dat makkelijk kan doen. Ook heel opvallend vond ik United Airlines, hoogste koers ooit, gewoon een luchtvaartmaatschappij. Nou ja, kijk dan eens hier naar Air France, KLM, Lufthansa, dat soort aandelen. Dan zie je toch iets heel anders. En, laatste, Lam Research. Ze deden het al heel goed dit jaar. Zitten in de dividendportefeuille en die staan gewoon nu plus 143% in dollars. En dat is nog exclusief dividend dit jaar. Dus gigantische koerssprong.
En dat is een mooie positie in de dividendportefeuille.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Eind vorig jaar gekocht. Dus heel kort, heel precies op een dip gekocht. En ja, soms moet je wat mazzel hebben.
Ja.
Dit was zo'n no-brainer voor mij. Die we gewoon erin hebben gestopt. En dat pakt heel goed uit. Dus dat is hartstikke mooi.
Oké, hartstikke mooi.
Voor kennis.
Ja, in dit eerste aflevering gaan we vooral terugblikken op de redactietips, persoonlijke redactietips die Jeff begin 2025 gaf. Maar voordat we daarmee beginnen, heel even naar jou, Menno. Want jij had ook een paar tips gegeven. Die rendementen daarvan, eindrendementen, die gaan we over een paar weken publiceren in het blad. Maar er zaten in ieder geval twee uitschieters bij die we toch even willen benoemen. Wat waren die uitschieters?
Ja, ik had sowieso 6 aandelen getipt, waarvan 5 in de Verenigde Staten. Dus dan zit je al met 12% dollar tegenwind.
Ja.
Dus dat vooraf gezegd. Dus ik moet de rendementen nog uitrekenen. Maar ik weet in ieder geval dat Jeff veel betere rendementen haalt met zijn tips. Gaat hij zo
daar gaan we het zo over hebben, ja.
Maar ik heb wel Lam Research zat erbij.
Ja.
Maar ik had bijvoorbeeld ook Manpower. Nou, die is dan weer gehalveerd. Kom ik zo nog op terug. Hij heeft ook te maken met het dividend. Maar goed, als je zo'n enorme knaller als Lam hebt, dan moet je het wel heel slecht doen met je andere tips om een negatief rendement te halen. Dus het is wel positief rendement. Ja. Maar hoeveel weet ik niet. Nee, maar het is niet zo goed als Jeff.
We komen er binnenkort op terug in ons magazine. Maar Jeff, jij had volgens mij 4 aandelen getipt.
Ja, klopt.
Ja,
dat waren wel allemaal blootstellingen. Dat zijn wel aandelen op Euronext.
Ja.
Geen dollar, geen last van de dollar tegenwind. Dus dat scheelt wel. Misschien bij de bedrijven qua waar ze dan hun gedeelte van de omzet halen. Maar niet direct in de beurskoers. Aan het begin van het jaar had ik een aantal bedrijven naar voren geschoven bij de redactietips. Met als titel beleggen is een marathon en geen sprint. Dus wat je vaak ziet is dat een van de aandelen die het goed heeft gedaan is een technologiebedrijf NEDAP. Het aandeel is ongeveer heeft een rendement opgeleverd van meer dan 70% binnen een jaar tijd. En dan krijg je misschien al snel het gevoel van ik moet winst gaan nemen. Maar dat is zeker niet het geval. Daarom ook de titel beleggen is een marathon, geen sprint. Ik kijk nog steeds verder naar de middellange termijn voor dit aandeel.
Ja, maar ik kan me voorstellen als je in het begin van het jaar tipt dat je een bepaalde verwachting hebt van het aandeel. Nou, jouw verwachting was kennelijk lang blijven zitten en de winst laten oplopen. Maar is de verleiding dan toch niet heel erg groot om in ieder geval een stukje winst te nemen?
Zelf vind ik absoluut van niet.
Okay,
omdat ik denk dat richting het einde van dit decennium, dus richting 2030, dat de koers zeker nog gaat verdubbelen. Je weet nooit zeker, maar dat is het scenario waar ik rekening mee hou.
Vanaf het huidige niveau nog?
Ja, vanaf het huidige niveau. En je ziet ook wel dat er het aandeel, je ziet ook dat er andere partijen zijn ingestapt het afgelopen jaar bij NEDAP. Eén daarvan is de oprichter van Main Capital Partners. NEDAP is steeds meer een softwarebedrijf aan het worden. Mm-hmm. Dat kun je zien aan de omzet. Dus het stukje terugkerende omzet uit de verkoop van software abonnementen. Dat loopt al gestaag op de laatste jaren. En bij de laatste cijfers was dat ongeveer 40% van de omzet. Dus dat is een stukje zekerheid, omdat één daarvan is bijvoorbeeld een tak healthcare. Ze hebben een divisie healthcare. Die richt zich op de automatisering van de werkzaamheden van zorgprofessionals. Ze staan bijvoorbeeld bekend om het elektronische cliëntendossier. En met deze activiteit zijn ze marktleider in geestelijke gezondheidszorg in Nederland, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. En ze betreden nu ook de markt van huisartsen. Maar dat is een activiteit wat je zegt ook in minder economische perioden. Dan wordt daar, gaat dat door. En als je eenmaal het abonnement hebt, dan is een terugkerende. Om die service te kunnen gebruiken, moet je gewoon elke maand daar toch een bepaald bedrag voor betalen. Dus Dat is een hele zekere omzet.
Ja, volgens mij ben jij van jouw vier tips nu nog steeds het meest enthousiast over NEDAP, toch?
Nou, dat niet zeker. Maar er zijn gewoon de andere aanbevelingen waren ASML. Nou, dat is niet een hele bijzondere aanbeveling, vind ik zelf. Omdat, volgens mij heeft wel meer dan 50% van de Nederlandse particuliere belegger bezit aandelen ASML.
Ja, en daar blijf jij ook nog steeds positief over?
Ja, daar ben ik nog steeds positief over.
Ja, en hebben het dit jaar ook gewoon redelijk toch?
Ja, dat aandeel heeft goed gepresteerd. Ik denk toch wel iets van 30% of 40% precies, rendement opgeleverd. Ja. De andere, die was TKH. En dat is... soort van, ze bijna een broertje kunnen noemen van NEDAP, maar toch...
Je hebt die twee ook met elkaar vergeleken in een aandelenduel. Ja. En daarvan, die zal ik in de show notes zetten. Maar...
En het andere aandeel is Dieteren. Nou, dat hebben we in de vorige podcast uitvoerig besproken, waarom dat naar mijn mening steeds een kansrijke belegging is. Ja. En waarom dat aandeel eigenlijk een achterblijver was vorig jaar. Maar terugkomend op... NEDAP is nog altijd een klein bedrijf. Het heeft een beurswaarde van 600 miljoen euro. En als ik kijk bijvoorbeeld wat het waard zou kunnen zijn, is Main Capital Partners, de oprichter daarvan, die heeft privé, ondanks dat de koers al gestegen was in 2025, heeft hij privé via een onderneming een belang genomen in NEDAP. Want ja... Dat doe je alleen als je zelf ook nog altijd denkt dat het een kansrijke belegging is. En een jaar eerder verkocht Main Capital Partners een onderneming die heel veel overeenkomsten heeft met de healthcare tak van NEDAP. Dat verkochten ze aan het Franse Legrand. En daar betaalde Legrand betaalde 8 keer de omzet. Nou, als je kijkt specifiek naar de terugkerende omzet bij NEDAP, die ligt op dit moment op 40% van de omzet. Nou, dit jaar verwacht ik een omzet van 280 miljoen euro. Pak je daar 40% van, dat is alleen de terugkerende omzet. En zou je daar 8 keer de omzet voor betalen, dan kom je al op 900 miljoen uit. Wat dat waard zou moeten zijn, die terugkerende omzet. Als je dezelfde premie wil betalen als de Franse Legrand. Maar dat geeft wel een beetje aan, er zit wel fantasie in dit aandeel. Ook omdat NEDAP heeft maar een beurswaarde van 600 miljoen. En dat is natuurlijk gewoon maar een klein bedrag. Ja.
En waarom heeft die oprichter een onderdeel verkocht wat heel erg lijkt op iets wat hij nu verkoopt? Iets wat hij nu koopt. Ik moet eigenlijk andersom zeggen. Waarom koopt hij nu iets wat heel erg lijkt op wat hij eerder heeft verkocht?
Nou ja, het is zeg maar, dat heeft hij dus... Er is een verschil tussen Main Capital Partners. Dat is een bedrijf wat investeert in heel veel softwarebedrijven. En dat... Dat zit een stukje zeg maar private equity. En vaak zie je bij private equity ook dat ze zeg maar instappen voor een bepaalde periode en dan op een gegeven moment het belang willen verzilveren. En dit is meer een privé in de privé portefeuille. Heeft hij dat belang genomen. Dus ik denk eerder omdat hij het bedrijf de sector goed kent en daardoor kansrijke belegging ziet in NEDAP. Ook omdat als je kijkt dat gedeelte, een concurrent kon voor 8 keer de omzet worden verkocht. En dan lijkt NEDAP op dit moment ondergewaardeerd. En er zit ook gewoon heel veel groei nog in de pijplijn. Want NEDAP is veel meer dan alleen de healthcare.
Ja, want je hebt het dan inderdaad maar over 40% van de omzet waar je je waardering aan ophangt.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk zou je het bijna een holding kunnen noemen, NEDAP. Zo positioneren ze zichzelf niet. Maar ze hebben verschillende segmenten. En de 4 belangrijkste segmenten zijn healthcare. Nou, daar heb ik net al aangegeven welke activiteit dat is. Ja. Daarnaast hebben ze livestock management, retail en security management. Het aandeel heeft dit jaar heel goed gedaan. Ook mede doordat ze met positief nieuws een paar keer naar buiten zijn gekomen. Sowieso waren de cijfers erg goed. Want als ik kijk naar de derde kwartaalcijfers, dan zal ik de belangrijkste highlights daarvan benoemen. De omzet groeide in het derde kwartaal met 15% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in de key markets, dus er zijn de 4 belangrijkste segmenten, healthcare, livestock management, retail en security management, die steeg in het derde kwartaal met 18%. Dus dat is waar ze in de toekomst steeds meer op willen inzetten. En de terugkerende omzet die steeg over de eerste 9 maanden met 11%. En is inmiddels 40% van de omzet. Dus ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste sterke cijfers. Maar ook het bedrijf kwam bijvoorbeeld bij retail. Retail is best een omvangrijke tak. Maar een van de dingen is dat ze voorraadmanagement systemen verkopen. Mm-hmm. En software en ook via door middel van een abonnement. En dat maakt eigenlijk heel inzichtelijk voor de retail ondernemer waar de voorraden zijn. Ja. En hebben ze daar veel beter inzicht in. Dus de voorraad nauwkeurigheid bij de bedrijven die verbetert dan gemiddeld genomen van circa 70% naar 98%. Waardoor ze minder nee hoeven te verkopen aan de klant. Dat zorgt voor een betere beleving bij de klant. En dat is dus ook ten goede voor de omzet van die klanten.
Ja. Het is een heel innovatieve onderneming.
Ja, zeker.
Eigenlijk. Ja.
Ja, het is eigenlijk een technologiebedrijf met heel veel innovatieve oplossingen.
Ja.
En in december maakten ze nog bekend dat Abercrombie & Fitch meer dan 750 winkels, dat die gebruik gaan maken van het platform van NEDAP. En eerder dit jaar was ook al HEMA die overstapte. Dat is ook wel een bekende naam. Maar andere bekende namen zijn bijvoorbeeld Decathlon en H&M. Dus op dit gebied zijn ze echt de wereldmarktleider. En door de trend van digitalisering is de verwachting dat ze daar toch nog een behoorlijke groei kunnen gaan realiseren in de komende jaren. En een van de dingen is dus ook dat voorraadmanagement systeem dat weer wordt verkocht als een software, als een service. Wat ook weer een boost moet geven in de komende jaren aan dat de terugkerende omzet steeds groter deel wordt van de totale omzet. En als dat gebeurt, dan zou daar ook een hogere waardering bij moeten komen voor dit bedrijf.
Ja.
En hoeveel procent van de omzet, of het grootste deel van de omzet, komt nu buiten Nederland dan, neem ik aan? Zeker na die grote contracten met die...
NEDAP die deelt geen cijfers per... op subsegmenten. Ik weet zo niet uit mijn hoofd in welke regio de meeste omzet komt. Het is wel zo dat ongeveer het healthcare is ongeveer goed voor 30% van de omzet. Dan heb je een stukje monitoringssystemen van vee. Dat is ook ongeveer 30%. En volgens mij is retail ook iets van 20%. Dus dat is ook best een behoorlijk grote tak. En dat... Als je kijkt naar het koe-monitor, dat is ook weer een soort van software waarmee je dus continu de gezondheid van de koe door allerlei, bijvoorbeeld door camera's, die worden gevolgd. Eerder dit jaar hebben ze een nieuw product gelanceerd, waarmee ze dan door middel van vision-technologie, dus camera's die de koeien in de gaten houden, dat ze eigenlijk een digital twin van elke koe maken. En op basis van een hele grote dataset en kunstmatige intelligentie, kunnen ze in een heel vroeg stadium kreupelheid detecteren bij de koe. En daar verwacht zij ook weer dat hun platform, omdat kreupelheid bij een koe, dat is schijnbaar, als je daar vroeg bij bent, kan dat behoorlijk wat kosten besparen. Omdat de koe dan gezonder is en meer melk kan produceren, is dat ook voor de eindklant weer een waardevolle toevoeging. Ook omdat ik zie wel in de reviews van de klanten, van de boeren, dat ze eigenlijk aangeven, deze koe had ik zelf nog niet gedetecteerd als kreupel, maar die bleek toch iets in zijn klauw een verwonding te hebben. En als je daar dan vroeg bij bent, dan kan je eigenlijk voorkomen dat die dan tijdelijk uitvalt. En uiteindelijk draait het dan toch ook weer om winstgevendheid. Ook gezondheid van de koe, want hij heeft ook minder pijn te lijden. Maar ook dat hij gewoon de kans groot is dat hij meer kan produceren.
Wordt niet afgevoerd naar het slachthuis.
Nee, inderdaad. Dan komt er gewoon iemand die komt, dat verhelpen. En hoe sneller je daarbij bent, hoe een eerste stadium. Ja, dat is ook weer positief voor de boer.
Ja, dus, mooie pitch, Jeff, voor dit aandeel.
Ik heb me nooit echt verdiept in Nederland. Maar als dit zo hoor, klinkt het allemaal heel goed.
Ja, zijn jullie ondertussen ook al bezig met jullie tips, jullie persoonlijke tips voor volgend jaar?
Ja, ik ben er wel mee bezig.
Ja, we gaan ze natuurlijk niet verklappen, maar het lijkt me bij een opgaande beurs best moeilijk om aandelen nog een keer te tippen. Je gaf bij NEDAP aan, er zit nog veel meer in, maar dat geldt natuurlijk lang niet voor alle aandelen. Wordt het ieder jaar moeilijker wat jullie betreft om tips te vinden?
Ja, Ja, nee, het is, ik probeer altijd wel een beetje te combineren van wat meer defensieve aandelen en wat, wat meer snelle groeiers. Kijk, dat ik dit jaar Lam erbij had, dat komt gewoon omdat ze eind vorig jaar die koers helemaal instorten. Ja, dat was gewoon een no-brainer. Maar ja, dit jaar zal ik geen Lam gaan tippen, omdat het gewoon al heel hard is opgelopen. Ja, en het zit gewoon prima lekker in de dividendportefeuille en dat draait lekker door. Maar bijvoorbeeld een Broadcom, die wel fors terug zijn gevallen de laatste weken. Ja, die, dat wordt wel een van mijn redactietips, ja. Die we natuurlijk in de vorige podcast...
Hebben we in de vorige podcast, dus daar verklappen we niks mee. Precies. Maar ja, dat is de manier waarop jij naar je tips kijkt. En jij, Jeff, wat is jouw universum waar je naar kijkt?
Nou ja, er zijn altijd wel toch wel kansrijke aandelen te vinden. Want elk aandeel heeft weer een eigen verhaal. En ja, we hebben meer dan 65.000 beursgenoteerde bedrijven. Dus er is altijd wel iets te vinden van een herstelkandidaat. Maar ja, bijvoorbeeld Nedap is vrij aannemelijk dat ik die ook weer opnieuw naar voren ga schuiven. Ik denk dat ze goed op schema liggen om tegen 2030 een omzet te boeken van 500 miljoen. En een netto winst van 75 miljoen. Nou, een software, het wordt steeds meer een softwarebedrijf. Dan vind ik 20 keer de winst vind ik niet extreem. Nou, als je 75 miljoen keer 20 keer de winst doet, dan kom je op 1,5 miljard beurswaarde. En... ja, de beurswaarde is nu 600 miljoen. Dus als je dat door gaat rekenen, is dat nog steeds een heel aantrekkelijk rendement wat er in de pijplijn zit voor de komende jaren. Althans, dat is het basisscenario waar ik rekening mee hou. En ja, het mooie van Nedap is dat het ook een goede dividendbetaler is. Mm-hmm. Dividend vorig jaar €3,20 per aandeel. Dit jaar wellicht hetzelfde bedrag of iets meer, maar als hetzelfde bedrag is... dan is dat een dividendrendement. Ook ondanks dat de koers zo fors gestegen is... nog steeds een dividendrendement van 3,6%.
Nou, dat is niet weinig inderdaad.
Dus nee. Ja, ook voor het wachten word je beloond om deze aandelen vast te houden. En dan heb je eigenlijk iets, denk ik, uniek. Een bedrijf wat nog eigenlijk onder de radar zit. Een technologiebedrijf met een hoog dividendrendement. Sterke balans. Dit blijft kansrijk. En ja, een van de andere die ik sowieso kansrijk vind is, dat heb ik ook de vorige podcast aangegeven, is Dieteren. Ja. Die is behoorlijk achtergebleven. Ja. Maar Carglass, de trend is gewoon het herstellen van autoruiten. Steeds meer technologie. Dat gaat zorgen de komende jaren voor hogere marges. En zij zijn de wereldmarktleider en gaan daarvan profiteren.
Ja, nou, dan zouden we het over de tips van 2025 hebben, maar dan hebben we er toch al wat verradend verklapt. Voor 2026. Doe er je voordeel mee, beste luisteraar. Zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering. We zetten meer informatie over deze onderwerpen in de show notes. In de volgende aflevering gaat Menno inzicht geven in een topjaar voor de dividendportefeuille die hij beheert. En benoemt hij ook een aantal opvallende dividendverhogingen, maar ook dividendverlagingen dit jaar. Alleen abonnees kunnen deze nu al meteen beluisteren via beleggersbelangen.nl/podcast. Wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op Voorkennis. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering.